Het is weer wat lang geleden, maar wij zijn de vorige keer terechtgekomen in Genesis 42. Dat wil zeggen, we zijn terechtgekomen in het tweede deel eigenlijk van de geschiedenis van Jozef. Een ingewikkelde geschiedenis, schitterende geschiedenis overigens ook om het gewoon te lezen, laat ik dat erbij zeggen. Het is een mooi verhaal ook om het zo te lezen. Maar niettemin een geschiedenis met een rijke, profetische en typologische betekenis. Al moet ik meteen bijzeggen dat die betekenis daarvan nou niet bepaald meteen aan de oppervlakte van het verhaal gevonden wordt. Dat zeg ik meteen bij wijze van excuus. Want sommige geschiedenissen laten zich eenvoudig verklaren, andere geschiedenissen zijn bepaald veel ingewikkelder. En dit is er ook één van. Aardig is natuurlijk ook dat we in deze laatste hoofdstukken van Genesis bepaald worden, ook eigenlijk bij de hele heilsgeschiedenis en hoe die zou aflopen. We worden geconfronteerd met de komst van de Heer Jezus Christus, uiteraard de werkelijke koning, zoals Jozef, de werkelijke eerstgeborene, de zoon ook van Jozef. Natuurlijk was dat een andere Jozef, maar niettemin een zoon van Jozef. En daarover spreken deze geschiedenissen, over de komst van het nieuwe verbond, de komst van de vervulling van alle beloften die aan Abraham gedaan zijn eerder in ditzelfde hoofdstuk. En het spreekt ons ook over de wijze waarop dat nieuwe verbond tot stand zou komen. Voor de goede orde, dan maar even om dan weer de flinke draad op te nemen. Het aanbreken van het nieuwe verbond was natuurlijk geen eenvoudige zaak. Het eenvoudige ervan is natuurlijk dat de schrift leert dat het nieuwe verbond zou komen ter vervanging van het oude, namelijk ter vervanging van dat van de wet. Dat is de meest eenvoudige gedachte die we daaromtrent vinden in bijvoorbeeld Jeremia 31. En ik zou heel blij zijn als iedereen dat begreep, want dan waren we eindelijk een keer van die wet af. Hè? Als iedereen het nou begreep, dan was dat in ieder geval geregeld. Maar dat is maar één ding. De andere kant van het verhaal is natuurlijk dat het nieuwe verbond weliswaar zou komen door de komst van de Messias, maar dat slechts de gelovigen, degene die hem als Messias aanvaarden, ook daadwerkelijk onder dat nieuwe verbond zouden geplaatst worden. En wat de schrift ons dan in eerste instantie leert, is dat dat nieuwe verbond, het evangelie, de blijde boodschap, of hoe het maar heten mag, of gewoon de genade, want zo kan het ook genoemd worden, dat die gepredikt werd inderdaad aan het Joodse volk, dat wat er officieel van Israël over was dus. Het werd gepredikt aan het Joodse volk, maar we leren in het Nieuwe Testament uitgebreid dat dat Joodse volk als zodanig in elk geval ongelovig bleef, op een minderheid na vanzelfsprekend, maar het volk als zodanig bleek ongelovig te zijn en bleef ongelovig, en de consequentie daarvan is dan ook geweest dat het volk Israël, dat wil zeggen het Joodse volk, want dat bedoel ik, in de verstrooiing gebracht is. Jeruzalem is uiteindelijk verwoest geworden enzovoorts. En in plaats daarvan is de zaligheid de heidenen gezonden. En dat citeer ik dan voor het gemak even uit bijvoorbeeld Handelingen 28, vers 28. En dat is maar één van de teksten waarin dat staat, want met name in Handelingen vinden we dat zelfs verschillende malen vermeld, dat het nodig was dat de blijde boodschap eerst gepredikt zou worden aan de Joden, waar ook ter wereld overigens, maar dat op grond van hun ongeloof diezelfde zaligheid, diezelfde woord Gods gepredikt zou worden inderdaad aan heidenen. En wij leren dan ook, en dat is dan de volgende belangrijke waarheid, wij leren dan ook dat weliswaar er nog een rijke toekomst is weggelegd voor het Joodse volk als zodanig, of zeg maar weer gewoon voor Israël, maar niettemin in onze dagen staat het Joodse volk daar officieel buiten. Dat wil zeggen, de zaligheid is terechtgekomen bij degene die geloven. En dat heet in het Nieuwe Testament gewoon letterlijk dat het terechtgekomen is bij heidenen. En uit die heidenen, ook op te vatten gewoon als volkeren, het is een heel neutrale term overigens, dat uit die heidenen, uit die volkeren, wordt in onze dagen een volk voor God en voor zijn naam gevormd. Een volk wat we kennen als de gemeente en waarvan wij zelf natuurlijk door geloof deel uitmaken. Dat wil zeggen, een ander volk dan het oorspronkelijke heeft deze beloften verkregen en is geplaatst onder het nieuwe verbond. Dat is het verhaal. En de toekomst van van Israël zal uitwijzen dat ook inderdaad Israël, en in het bijzonder dan de Joden moet ik dan zeggen, ook inderdaad tot geloof zullen komen, maar dat is in de toekomst en dat is niet zozeer bij de komst van Christus, want dat zou het in het verleden hebben moeten gebeuren, maar het is bij de wederkomst van Christus, zoals het dan in het Nieuwe Testament genoemd wordt. Een betrekkelijk eenvoudige zaak, al moet ik erbij zeggen dat al deze dingen altijd loop der eeuwen onderwerp van discussie geweest zijn en dat er over het algemeen veel onbegrip voor geweest is. Dat wil zeggen, het is een tweeledige waarheid. De ene waarheid is dat de zaligheid als het ware van het volk, Joodse volk, als zodanig is weggenomen en gegeven is aan de heidenen, waardoor de gemeente, of zeg maar gewoon de kerk, gevormd wordt. Maar de andere waarheid is dat het werk wat God aan het Joodse volk begonnen is, ook inderdaad zal voltooien in de toekomst bij zijn wederkomst. En net zo min als het begin van onze bedeling, de eerste komst van Christus, dus het eind was van de wereldgeschiedenis, net zo min zal de bekering van Israël straks bij de wederkomst van Christus het eind zijn van de wereldgeschiedenis. Want we leren uit de schrift dat er dan toch altijd nog een jaar of duizend, en nog wat natuurlijk, maar in ieder geval meer dan duizend jaar nog volgt, voordat werkelijk een eind zal gemaakt worden aan het bestaan van deze oude wereld. Dat is het nou eenmaal. Zodat we de nieuwtestamentische geschiedenis uiteen zien vallen in twee belangrijke delen. De ene is de eerste komst van Christus met als resultaat niet de roeping van Israël, maar de roeping van de gemeente. En daarna de wederkomst van Christus met als resultaat de roeping van Israël en overigens ook de overige volkeren daarna. Het resultaat is ook dat sinds de eerste komst van Christus het koninkrijk van Christus, het beloofde koninkrijk van Christus, in het verborgene tot stand is gekomen, maar niettemin is het koninkrijk, zij het dan verborgen, zoals het schrift dan ook inderdaad spreekt over de verborgenheden van het koninkrijk, en straks bij de wederkomst zal hetzelfde koninkrijk van Christus, het is er maar één, hè, zal hetzelfde koninkrijk van Christus openbaar worden, ook hier op aarde en aan de volkeren. Dat is de belangrijkste verdeling van de nieuwtestamentische geschiedenis. Er zou nog een kleine verdere verdeling gemaakt moeten worden, maar die is in dit verband niet zo belangrijk. Dat is dat namelijk een periode zal zijn in de toekomst rond de wederkomst van Christus, waarin dat koninkrijk openbaar zal worden. Ruw gezegd, 2000 jaren dus van een verborgen koninkrijk, daarna 1000 jaren, nog even ruw gezegd trouwens, van een geopenbaard koninkrijk en daartussenin, en min of meer ook overlappend trouwens, maar daartussenin een periode van 40 jaren dan, waarin het koninkrijk openbaar gemaakt zal worden. Dat is eigenlijk de gedachte. Nou, als je dat door hebt, dan ben je in staat om in ieder geval de belangrijkste delen van de Bijbel zo zonder meer te verstaan en in te passen, om het logische verband ervan te zien, de uitspraken te begrijpen van met name natuurlijk het Nieuwe Testament, de Nieuwtestamentische brieven, maar met name ook de uitspraken zoals die gedaan zijn in de profeten. Dus levert in wezen geen echt probleem op, vind ik. Maar goed, wie ben ik, hè? Maar dat is inderdaad het belangrijkste om te beseffen, dat die nieuwtestamentische geschiedenis zo in twee delen uiteenvalt. Ene, de roeping van de gemeente in een verborgen koninkrijk. Het andere, de roeping van Israël, en via Israël de overige volkeren, in een geopenbaard koninkrijk. En daarna komen we bij een nog moeilijker deel, want nou wordt het echt moeilijk. Dat is namelijk dat weliswaar het koninkrijk in de toekomst openbaar wordt via het Israël, zei ik er straks, maar dan moet ik het anders zeggen. Dat het koninkrijk in de toekomst openbaar zal worden via het Joodse volk, dat leidt geen enkele twijfel. Dat wordt ook uitdrukkelijk in de profetieën gezegd, al was het maar de meest voor de hand liggende Daniel 9. Hè? Over 70 weken zijn bestemd over uw volk, kan alleen maar het Joodse zijn, en over uw heilige stad. Uiteraard Jeruzalem, want het staat gewoon twee versen verder. Dat is ook niet moeilijk. Dat betekent dan dat in de toekomst het koninkrijk openbaar wordt, beginnend bij het Joodse volk. En via het Joodse volk breidt het zich dan uit over de overige volkeren. Maar de andere kant van het verhaal is, en dat is het moeilijke, dat in onze bedeling het koninkrijk weliswaar verborgen blijft, maar tot stand komt in die verborgen vorm dan niet zozeer via het Joodse volk en daarna de rest, Hoewel Joden een belangrijke rol gespeeld hebben overigens in het begin van onze bedeling. Maar het komt tot stand niet via de Joodse volk, maar via wat ik dan maar voor het gemak noem het volk van Efraïm. Dat wil zeggen niet via de twee stammen, want dat is het Joodse volk, maar via de 10 stammen van Israël. En die worden in de Bijbel dan voor het gemak aangeduid onder de naam Efraïm. Of, en dat is belangrijk in onze geschiedenis hier, het wordt aangeduid met de naam van Jozef, uiteraard. De argumenten daarvoor, wel, ik heb het eerder gezegd, argumenten daarvoor rechtstreeks in klare taal kan ik nauwelijks geven. Er zijn er ook maar enkele. De meeste argumenten daarvoor vloeien namelijk niet voort uit de rechtstreekse klare taal van de Bijbel, hoewel die er zijn, nogmaals, maar ze vloeien voort uit wat in de profetieën en met name wat in de typologie daarover gezegd wordt. En in veel gevallen loopt typologie en profetie natuurlijk gewoon samen. En zoals ook in deze geschiedenis van Jozef, waarbij zelfs geschiedenis, profetie en typologie natuurlijk rechtstreeks met elkaar samenhangen. Trouwens, iedereen die zich ooit bezig gehouden heeft met de bestudering van Bijbelse profetieën loopt tegen typologie op, omdat vele profetieën nou eenmaal gegeven zijn, soms geheel en soms gedeeltelijk in de vorm van beelden, visioenen, zeg maar gewoon typen voor het gemak, hè, want daar valt het allemaal onder, typologie. En geschiedenissen in de Bijbel zijn in het algemeen ook profetisch en zij zijn dat uiteraard op typologische wijze, op symbolische wijze, op geestelijke wijze, overdrachtelijke wijze, dat zijn allemaal verschillende termen, maar het betekent uiteraard gewoon allemaal hetzelfde. Wat we dan in ieder geval vinden, is de merkwaardige lijn, en ik noem maar even een paar van die dingen, is de merkwaardige lijn in de Bijbel die loopt via de naam van Jozef. Jozef immers, die aan wie later in Genesis uiteraard, aan wie later het eerst geboorterecht onder de stammen van Israël gegeven zou worden. Jozef die de hoogste positie bereikt die een Israëliet ooit maar bereikt kan hebben. En dat zelfs voordat er officieel een volk Israël bestond onder het oude verbond. Want daar gaat het nou maar om. Het gaat eraan vooraf. En juist daarom is Jozef zo'n mooi type van met name onze bedeling, de gemeente, die immers vooraf gaat aan de roeping van Israël in zijn geheel, beginnend bij de Joden, maar uiteraard straks in de toekomst. Want voordat het koninkrijk aan Israël onder het nieuwe verbond openbaar wordt, is er eerst een ander koninkrijk, een verborgen koninkrijk enzovoorts. En officieel buiten Israël om. En zo is het met de Oud-Testamentische geschiedenis. Voordat er ooit het volk Israël ontstaat onder het oude verbond en gebracht wordt naar het land, is er eerst al het koningschap van Jozef. Het gaat er uitdrukkelijk aan vooraf. Daar zijn nog wat voorbeelden van, maar die zijn te lastig om aan te halen, want dan moet ik geschiedenis allemaal gaan uitleggen. Dus dat doe ik nou maar niet. Maar het gaat dan maar om dat Jozef de eerste grote koning was uit de afstammelingen van Abraham, het erfgenamen van Abraham. En dat nog voor dat officieel Israël gebracht werd onder het oude verbond. Wel nu, als we later in het Nieuwe Testament terechtkomen, dan doet zich daar het verschijnsel voor dat een van de eerste figuren, eigenlijk de eerste, die in de Nieuwtestamentische geschiedenis genoemd wordt, heet, even gauw, Matthäus 1, Jozef. Ja, de naam van de Heer Jezus wordt weliswaar het eerste genoemd. Hè? Er wordt eerst die koningslijn genoemd in Matthäus 1, maar als daarna de geschiedenis verteld gaat worden, begint het inderdaad met Jozef, die ook deftig wordt aangesproken met Jozef, gij zoon Davids. En die titel alleen al betekent dat hij geacht wordt in ieder geval rechthebber op de troon te zijn. Alsof aan hem de beloften gedaan zijn. En eigenlijk is dat natuurlijk ook zo. Er verschijnt dus weer de naam van Jozef. En Jozef blijkt dan de vader te worden, althans de wettige vader, en daar gaat het maar om. De wettige vader te worden van de Heer Jezus. En daarna blijkt dat er nog een Jozef een rol speelt in de geschiedenis. Want deze Jozef van Nazareth, die treedt op de voorgrond in verband met de geboorte van de Heer Jezus. Maar tegen de tijd dat de Heer zou wedergeboren worden, dat wil zeggen dat hij uit de dood zou opstaan, treedt er weer een andere Jozef naar voren. Een geheimzinnige figuur overigens, van Arimathea, weet u wel. Maar die heette weer Jozef en hij is degene die het recht verwerft over het lichaam van de Heer Jezus, Hij krijgt het als het ware in zijn armen geworpen enzovoorts. Hij begraaft het ook in zijn eigen graf. En daaruit staat dan de Heer Jezus op. Zodat ook in zijn opstanding dat leven eigenlijk begint. Het leven van de opgewekte Christus begint dus eigenlijk bij en Jozef. Nou, als je daarna weer verder gaat naar het Nieuwe Testament, dan is het daar een beetje onopvallend. Maar voordat de apostel Paulus zijn grote bediening begint, wordt Paulus opgevangen en gecoacht, of hoe dat maar heet in gewoon Nederlands, door een meneer die wij kennen onder de naam Barnabas. Maar de man heette eigenlijk ook gewoon Jozef. Dat staat er ook. Hij heette Jozef, maar hij kreeg een andere naam voor de gelegenheid. Zodat die Jozef ook een geheimzinnige Jozef is. Hij verdwijnt weer van het toneel. Maar daarna, via deze Jozef, dan wel Barnabas, treedt Paulus op de voorgrond met zijn gemeentelijke waarheden, met zijn prediking over een verborgen koninkrijk. Dan ben ik er nog één vergeten, want zelfs voordat de discipelen als apostelen vanaf de Pinksterdag, dus of voor de Pinksterdag zelfs, hun bediening zouden beginnen, dat wil zeggen voor de beroemde Pinksterdag waarop de Petrus en de discipelen voor het eerst het nieuwe verbond predikten, voor het zover was, werd er inderdaad weer ene Jozef ten tonele gevoerd, die vervolgens ook weer meteen verdween overigens, maar niettemin wordt hij uitgebreid genoemd in Matthäus 1, omdat het een is die werd voorgesteld als voorgesteld voor de positie van 12e apostel, weet u nog? Hij bleek de 13e te zijn, dus het telde niet mee. Matthias werd gekozen en Jozef, genaamd Justus, werd dus niet gekozen, zodat ook die, een 13e overigens, zodat ook die weer geheimzinnig van het toneel verdween. Nou, dan hebben we er dus een paar gehad. Deze oud-testamentische Jozef was een 13e. Nou, hij zelf niet, maar zijn, hij zelf niet, maar zijn zoon wel, hè, Efraïm. En Jozef van Arimathea was een 13e, als je hem tenminste rekent tot het gezelschap van de apostelen. En daar zou je bij moeten rekenen. Hè, er waren er 12. En daarnaast had je dan Jozef van Arimathea. En daarna had je die Jozef uit Handelingen 1, was ook een 13e. Hoorde dus ook inderdaad niet bij de 12, stond apart daarvan enzovoorts. En daarna kreeg je die Barnabas, die ook Jozef genoemd wordt, stond er ook naast en werd meteen opgevolgd of vervangen door de apostel Paulus, enzovoort. Wat je dus steeds ziet, is dat elke keer een Jozef naar voren komt. Die verdwijnt ook weer. Het is maar even dat hij aan de oppervlakte komt. Je zou hem met gemak vergeten, want deze Jozef die ik noem, die spelen niet zo'n erg belangrijke rol in de geschiedenis, maar ik hoop in ieder geval dat we ze kennen. Waar het om gaat, is dat die op de voorgrond treden even, waarna definitief het verhaal verder gaat enzovoorts. Hè. Ter inleiding van een bepaalde gebeurtenis of een reeks van gebeurtenissen verschijnt er een Jozef en die verdwijnt ook even weer. Maar even wordt ons die naam te binnen gebracht. En daar gaat het nou om. Ik vind dat op zich een bevestiging van de gedachte dat inderdaad alvorens Israël als geheel tot geloof zal komen, tot aanvaarding van de Heer Jezus, of de aanvaarding van de Christus, of hoe dat maar heten mag, dat voordat het zover is, er iets anders plaatsvindt, waarbij dit naam Jozef, waarmee die het naam Jozef verbonden is. En dat zal zo zijn, omdat Jozef inderdaad officieel de naam is van de eerstgeborene onder de stammen van Israël. En als we het er nog even over hebben, doe ik het maar even kort, hè. Dat vind ik een van de belangrijkste argumenten. In het Nieuwe Testament wordt gezegd dat de gemeente eerst geboorterecht heeft boven Israël. En in ieder geval boven het Joodse volk. De gemeente wordt uitdrukkelijk beschreven als een gemeente van eerstgeborenen, Hebreeën 12, die dan ook op grond van het eerstgeboorterecht in de hemel is opgeschreven, want de eerstgeborene was altijd voor God in de hemel bestemd. En als het niet zo was, moest hij gelost worden. Maar niettemin, de eerstgeborene is voor God. Daar gaat het om. Daarom werd de eerstgeborene ook altijd, als belangrijk is in de Bijbel, gebracht in de tempel. Hè? Zo werd Samuel gebracht tot Eli in de tempel. Zat niks anders op. Naar de hemel brengen konden ze hem niet. Maar, nou ja, dan breng je hem dus naar de hoge priester. En zo hoort het natuurlijk ook. En met de Heer Jezus gebeurde trouwens precies hetzelfde. Werd ook eveneens na de bekende 40 dagen gebracht in de tempel. En ontmoette daar trouwens ook een Anna, maar daar gaat het nou niet over. He? Ja, nee, die geschiedenissen lopen ook parallel. Maar waar het wel om gaat, is dat de gemeente een eerstgeboren is die in de hemel is opgeschreven, in een hemels Jeruzalem enzovoorts. En uitdrukkelijk wordt dat in Hebreeën 12 verteld en wordt dat geplaatst in het kader van de geschiedenis en roeping van Israël, waarbij dus inderdaad gezegd werd dat de gemeente eerstgeboorterecht heeft ontvangen boven het volk Israël, officieel. Nou, het punt is, wie had in Israël eerstgeboorterecht? En het antwoord is Jozef, en via Jozef uiteraard de stam van Efraïm. En officieel, tel het maar na, is dat de 13e stam? De stam van Jozef wordt dus verdeeld, dus de naam van Jozef valt dan uit. Jozef had twee zonen, Manasse, die neemt dan normaal gesproken de plaats van Jozef in, hè? Daar zijn er nog steeds 12. En de tweede zoon van Jozef, namelijk Efraïm, dat is dan de 13e van de stammen van Israël. Tel ze maar na, mensen schrikken altijd, maar tel ze maar na de stammen van Israël. Het zijn er heus 13, kan het ook niet helpen. Er worden er nooit 13 bij elkaar genoemd, maar er zijn er 13. Eén is altijd weg, één is altijd zoek om een of andere reden. Maar wie dat zou moeten zijn en op wie dat slaat is duidelijk, dat slaat altijd op Efraïm. En dat is weer zo, omdat het eerstgeboorterecht dan berust buiten de 12. En dus bij een geheimzinnige andere tak, zijtak om zo te zeggen, van de familie. En de redenering is dan deze, dat inderdaad het eerstgeboorterecht van Israël, of boven Israël, terecht is gekomen bij de naam Efraïm en via de naam Efraïm bij de naam Jozef. Maar het punt is dat dat namen zijn die in de hele Bijbelse profetie en typologie rechtstreeks verband houden met de positie van de gemeente. Immers, de gemeente heeft het eerstgeboorterecht van Israël en boven Israël en zeker boven het Joodse volk of het bekende Israël of hoe je dat maar zeggen moet. Waar het om gaat is dan ook, en dan zeg ik het maar weer eens heel kort, waar het om gaat is het merkwaardig verschijnsel dat de gemeente weliswaar geroepen is uit de heidenen, officieel zelfs uit Joden en heidenen, maar het neemt niet weg dat de gemeente in meerderheid blijkbaar en ook volgens de schrift gevormd is geworden uit de 10 stammen van Israël. Die in gemeenschappelijk zelfs worden aangeduid in de geschiedenis met de naam van Efraïm. Let wel dat we onderscheid blijven maken tussen de gemeente en de 10 stammen en tussen de gemeente en Efraïm. Het is niet hetzelfde, maar waar het maar om gaat is dat rechtstreeks de gemeente primair gevormd is uit de 10 stammen. Dat wil zeggen dat de gelovigen van de gemeente van nature in meerderheid, nou niet allemaal, maar het hoeft ook niet, maar in meerderheid afstammelingen zijn, hè, natuurlijke afstammelingen, erfgenamen zijn van de 10 stammen van Israël. En als de Heer dus spreekt over Efraïm en de bijzondere zegeningen van Efraïm, wordt dat eerst uitgebreid over alle 10 stammen, maar dan wordt het in bijzonder van toepassing gebracht op de gemeente die daaruit primair en hoofdzaak gevormd is. Dat is alles. Neem niet weg dat naast de gemeente in de wereld nog steeds alle 12, of moet ik zeggen alle 13 stammen van Israël gevonden zouden moeten kunnen worden. En ze zullen ook gevonden worden, maar dat is pas na de opname van de gemeente. Onthoud dus goed het verschil. Ik krijg er nog eens vragen over. Dan gooit het dan door elkaar. Maar onthoud dus goed het verschil. De gemeente is geroepen in meerderheid uit de 10 stammen. Hoewel het begin van de gemeente natuurlijk toch gevormd werd uit 2. Uit de Joden, vanzelfsprekend. Hè? En hoewel de gemeente natuurlijk ook voor een deel gevormd is uit andere volkeren. Mensen met een andere afstamming. Want het ligt ook niet op afstamming vast. Maar dat is nou net het hele punt. Gods werk is weliswaar niet gebaseerd op enige afstamming. Maar het blijkt dat de gemeente van onze dagen inderdaad in meerderheid gevormd wordt uit de 10 stammen van Israël. Dat is niet voorwaarde, maar het is nou eenmaal zo. En dat is de vervulling van de beloften die God gedaan heeft aan de eerstgeborenen van Israël. Dat wil zeggen Jozef en daarna eventueel de naam van Efraïm. Er zijn nog wat namen die daarvoor staan overigens, maar dat hoef ik nou ook niet uit te leggen. Daar wordt het nodeloos ingewikkeld van. Maar het is in wezen de enige verklaring die ik ken voor deze geschiedenis van Jozef. Want het ligt natuurlijk voor de hand te zeggen dat Jozef in zijn verhoging tot koning, nou onder koning dan, maar tot koning van de wereld, dat dat een beeld is van de Heer Jezus, de ware Jozef, weet je wel, zo gaat dat, hè? En dat Jozef een type is van Christus, die door zijn vernedering en verwerping heen toch uiteindelijk uitermate verhoogd werd. Dat is ook zo natuurlijk, maar daarmee kan het verhaal niet af zijn, om heel wat redenen die ik in het verleden trouwens al een paar keer heb aangestipt. Het punt is namelijk dat Jozef niet alleen een type is van de Heer Jezus als zodanig, maar in het bijzonder is een type van de Christus. Dat wil zeggen, niet alleen het hoofd, maar ook het lichaam. Hij is daarmee een type dus eigenlijk van Christus, inclusief de gehele gemeente. Daar gaat het om. Dat blijkt ook wel, want het zal duidelijk zijn als Jozef een type is van de Heer Jezus in zijn verhoging, dan zijn die broers die later alsnog verzoend raken met Jozef natuurlijk een beeld van de bekering van Israël daarna in de toekomst. Dat is tenminste de algemene lijn, hè, zonder nou op de details in te gaan, dat is de algemene gedachte. Maar dat, daarmee wordt niet verklaard hoe het kan dat Jozef al jaren daarvoor inderdaad verhoogd is geworden. We hebben er al eerder op gewezen, op die periode van 2x7 en dan 66 jaar. De gedachte was immers dat die 2x7 jaren overeenkomen met de 2x3,5 jaar van de 70ste week van Daniël. En het blijkt dat deze periode in de geschiedenis van Jozef begint te rekenen bij zijn verhoging. Terwijl als we dat profetisch zien, komen we dan terecht bij het moment aan het begin van de 70ste week van Daniël, waarvan je niet kunt zeggen dat dat de verhoging is van de Heer Jezus, want de Heer is al lang verhoogd, al lang daarvoor. En je kunt ook niet zeggen dat het de openbaring is van zijn heerlijkheid straks in de toekomst, want dat gebeurt niet aan het begin van de 70ste week van Daniël, maar aan het eind daarvan. Het enige wat echt verhoogd wordt op dat tijdstip aan het begin van de 70ste week van Daniël, en dus overeenkomend met het tijdstip van de verhoging van Jozef, is de gemeente, het is namelijk de opname van de gemeente, aan het begin van de 70ste week. Waarna volgen 3,5 jaren van vrede en geen gevaar, ruw genomen dan, en daarna 3,5 jaren van, zeg maar, hongersnood, hè, van haastig verderf wat hen zou overkomen. En die twee perioden komen overeen met de 7 vette jaren en de 7 magere jaren uit de geschiedenis van Jozef. Jozef wordt verhoogd aan het begin van de 7 vette jaren. Nou, nogmaals, aan het begin van de 70ste week wordt de gemeente verhoogd. Dat is inclusief Christus, maar het is de gemeente en daar gaat het maar om. Dat Jozef een type is van Christus en de gemeente als één geheel, als één volk, ook als één lichaam. Tot slot van rekening maakt het hoofd ook deel uit van het lichaam, hè? En dat is maar de gedachte. Waarna de vraag is, waarom wordt de gemeente aangeduid onder de naam Jozef? En het antwoord is, omdat Jozef als eerstgeborene een type is van de gemeente die immers eerstgeboorterecht heeft. En punt 2, omdat de gemeente in meerderheid zelfs de letterlijke afstamming is van de 10 stammen van Israël, aangeduid traditioneel ook in de Bijbel onder de naam van Jozef of onder de naam van Efraïm. Dat is maar het verhaal. Het blijft typologie. Als je niet geloven wilt, hoeft dat niet. Maar dan heb ik nog wel een paar argumenten die je dan ook moet verwerpen. En dan worden er toch een beetje veel, denk ik altijd maar. Nou goed, ik kan er nou niet verder op ingaan, want ik heb dat natuurlijk in het verleden en al die voorgaande hoofdstukken ook al uitgebreid laten zien. Omdat nou eenmaal sinds de geschiedenis van Jacob, die moet vluchten voor Esau en dus gaat naar oom Laban, dat sinds die tijd al die geschiedenissen precies hetzelfde leren, namelijk dat God tot zijn doel komt via een omweg, dat wil zeggen via een andere tak van de familie, via een zijlijn, en die zijlijn is dan de lijn van de 10 stammen, die officieel zoek zijn, die officieel niet weer aangeduid worden als volk van God, ook niet als zodanig gekend worden, maar waaruit God wel degelijk zijn volk formeert, en dat is maar de gedachte. Nou, dan zijn we weer ongeveer waar we wezen moeten. Wij waren in Genesis 42, dat is immers net als Jozef verhoogd is geworden en op de troon is gezet. En dan gaat de geschiedenis meteen verder met dat er uiteindelijk hongersnood komt. Dat wordt al gezegd trouwens aan het eind van hoofdstuk 41. Hè, die zeven vette jaren worden maar heel kort vermeld in het laatste deel van Genesis 41. En in Genesis 42 komt er dan hongersnood. En dan hebben we gezien, want dat hebben we al besproken, dat die broers van Jozef naar Egypte komen om daar, voedsel te kopen. Ik moest even het juiste woord zoeken. Ik dacht aan kos, maar om kost te kopen, hè? Nou goed, want ze moesten begaan de kost komen aan. Dat wil zeggen, teerkost heet zoiets, hè? Ze moesten leven halen. Het zal graan geweest zijn, of koren wordt het genoemd, hè? Maar dat betekent natuurlijk gewoon leven. Het is de eerste levensbehoefte, althans in Bijbelse gedachten. En de bedoeling was dat ze leven zouden ontvangen in Egypte van Jozef, want zelf zouden ze anders van de honger omkomen. En het aardige dan is dat de broers van Jozef naar Jozef toekomen in Egypte, maar we hebben ze eens nageteld, het waren er inderdaad 10. Hè? Nou ja, er waren 12 broers. Jozef was er niet bij en Benjamin kwam niet mee. Dus er gingen de 10 naar Egypte. 10 melden zich bij Jozef. Ik moet altijd, ik weet niet of ik het gezegd heb, maar ik denk daarbij natuurlijk meteen aan die 10 melaatsen, die ook zouden sterven en die tot de Heer Jezus kwamen. En weet u nog wat er gebeurde toen? De geschiedenis. Er kwamen 10 melaatsen tot de Heer. De Heer genas zijn allen, maar ze moesten dan wel meteen naar de hoge priester. Let op, ik heb er net ook de hoge priester genoemd. Even in het voorbijgaan. Een hoge priester is altijd de aanduiding van Christus in de eerste plaats in onze bedeling. Hè? Omdat het koningschap eraan ontbreekt. Hè? Het is officieel wel degelijk hoge priester. Koningschap, dat wordt in de toekomst pas openbaar. Hè? Maar goed, de 10 melaatsen kwamen bij de Heer en hij stuurt ze weg naar de priester. En ze worden genezen. En daarna komt er maar één terug naar de Heer en er staat er laconiek bij en hij was een Samaritaan, alsof het ons wat kan schelen wie het was, hè? Nou, het punt is natuurlijk, als ik die geschiedenis bespreek, is makkelijk genoeg, dan zeg ik de 10 zijn inderdaad een beeld van de 10 stammen van Israël, ander deel van het volk. Zij worden genezen, maar als ze genezen zijn, blijft er maar één over. Want als komt er één terug, dan is het er maar één. Zijn het niet meer 10, maar is het er maar één. En die wordt aangeduid als Samaritaan. En Samaria was nou eenmaal de hoofdstad van Efraïm. Oftewel de hoofdstad van het 10-stammenrijk. En wat daar dus in die geschiedenis wordt uitgebeeld, is dat inderdaad de zaligheid komt tot de 10 stammen van Israël. Die inderdaad genezen worden in de zin van dat ze leven ontvangen. Maar daaruit komt er maar één uiteindelijk bij de Heer. En die één is uiteraard dan een beeld van de gemeente. Die uit de 10 komt als het ware. Er waren de 10, gingen er ook de 10 weg. Daarna komt er 1 terug. Nou weet ik wel dat het 1 van de 10 was, maar dat moet je nog even vergeten voor het gemak. Anders dan denk je weer dat het 1 van de 10 stammen is die tot geloof komt. En dat is natuurlijk niet zo. Het punt is dat uit de 10 1 terugkomt. En uit de 10 stammen komt 1 terug en die 1 is dan de gemeente. En er wordt er meteen gezegd, het is een Samaritaan. Ja, dat zal best wel. Want Samaria was de hoofdstad van het 10-stammenrijk. En daar regeerde de eerstgeborene. Uiteraard, van Israël. Samaria. Trouwens, de eerste koning van het 10-stammenrijk, van welke stam was die? Jerobeam. Efraïm dus. Ja, je kunt dus makkelijk. Dus het één keer weet, vergeet je het nooit meer. Dat was inderdaad uit Efraïm, hè? De Samaritaan. Nog afgezien van het feit dat bij een andere gelegenheid de Heer zelf beschreven wordt als Samaritaan. Sommigen noemen hem zo, om hem te beledigen overigens. Maar de Heer zelf noemt zich ook zo. In die slecht begrepen gelijkenis, weet je wel, van de barmhartige Samaritaan. Hij wordt slecht begrepen, maar over het algemeen begrijpen we dan nog net wel dat die barmhartige Samaritaan een type is van de Heer Jezus zelf. En waarom Samaritaan? Omdat Samaria inderdaad de hoofdstad was van de 10 stammen van Israël. Terwijl aan de andere kant de Joden de Samaritanen niet erkennen. En daar gaat het maar om. Net als de 10 stammen niet erkend worden, onbekend zijn, officieel op zoek zijn. Maar het neemt niet weg dat de Heer in zijn bediening tot de gemeente wel degelijk naar Samaria verwijst. Dan heb ik het nog niet eens gehad over de Samaritaanse vrouw. Maar daar hebben we het hier al over gehad, hè? Die hebben we toch Dina genoemd, weet je nog? Hè? Ook de 13e. Dina. Nou goed, maar dat even terzijde. De dynamieten. Ja. De Sichem, Dina en de Sichemieten. Ja, niet Sichem en de dynamieten, nee. Dat was een popgroep, geloof ik. Maar goed, dat even terzijde. Nee, waar het om gaat is dat er inderdaad 10 broers bij Jozef kwamen. Die 10 zijn uiteraard dan een beeld van de 10 stammen van Israël. Oh ja, voor de goede orde, we zeggen altijd gemakshalve de Angelsaksische volkeren. Dat zijn het dan ongeveer, hè. Maar goed, dan laten we het maar bij. Maar die 10 komen en er gebeurt precies hetzelfde. De broers namelijk komen bij Jozef. En Jozef die informeert meteen naar de welstand van zijn familie. Want het is familie, dat weten zij niet, maar dat weet hij wel. Leuk is dat, hè? Toch? Ze gaan wel naar Jozef, maar ze weten niet dat hij Jozef is. Dat wil zeggen, ze weten niet dat het echt familie is. Ze komen wel bij die weldoener, bij die man die hen in leven kan houden, maar ze weten niet dat het familie is. En dat geldt voor de gemeente in het algemeen en voor de 10 stammen natuurlijk ook. Wij komen tot de Heer Jezus, maar dat het familie was, dat wist hij toch ook niet of wel? Nee toch? Dat wisten we toch niet of wel? Nee. Dat kunnen we ook niet bewijzen, dat weten we ook niet. Als hij het zegt, zal het zo wezen. Maar dat, ik weet wel dat er mensen zijn die de vaderlandse geschiedenis en de Bijbelse geschiedenis met elkaar verwarren. Er zijn Nederlanders die denken dat ze van Abraham afstammen, op grond van die verwarring. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat het echt zo is. Maar in dat geval weten we het niet. Nou, dat is nou het punt. De 10 gaan naar Jozef toe. Ze weten niet wie hij is, maar hij weet wel wie zij zijn. Hij informeert dus enzovoorts. En informeert in het bijzonder naar Benjamin, de kleinste. Wordt hij genoemd in vers 13 van Genesis 42 is dat. En dat, daar is natuurlijk een belangrijke historische reden voor. Dat is dat Benjamin de enige volle broer is van Jozef. Niet alleen van dezelfde vader, maar ook van dezelfde moeder. En de andere reden is de profetische Benjamin namelijk. In de Bijbelse geschiedenis is immers een type van het gelovig deel. Het gelovig overblijfsel zeggen we dan. Het gelovig overblijfsel van Israël. In het bijzonder dan het gelovig overblijfsel van Israël zoals het er straks zal zijn na de opname van de gemeente. Maar meer in de breedte is Benjamin net zo goed een type van de gemeente van onze dagen. Daarom wordt zijn naam niet voor niks verscheidene malen in het Nieuwe Testament genoemd. En in het bijzonder denk ik dan aan Paulus, die bij gelegenheid nog even duidelijk zegt dat er in onze dagen een overblijfsel is na de verkiezing van Gods genade. Want, zegt hij, ik ben ook een Israëliet en wel uit de stam van Benjamin. Zodat je meteen een verwijzing krijgt naar de naam van Benjamin in verband met de positie van de gemeente ook. Maar waar het om gaat is dat Benjamin geacht wordt te zijn een type van het gelovig overblijfsel. Het zal duidelijk zijn dat Jozef inderdaad meteen daarnaar informeert. En de rest van de geschiedenis laat zich eenvoudig verklaren als we zien dat Jozef nu in de volgende hoofdstukken zijn broers als het ware op de proef stelt om te kijken in elk geval hoe ze met hun broer omspringen. En met name hoe ze met zijn broer omspringen, die andere zoon van en dus bevoorrechte zoon van Jacob en Rachel. Want net zo goed als dat Jozef oorspronkelijk vanaf hoofdstuk, wat was het? 37. Zo goed als Jozef vanaf hoofdstuk 37 de positie inneemt van de bevoorrechte zoon, zo neemt Benjamin hier in deze geschiedenis de positie in van de bevoorrechte zoon, de bijzonder geliefde zoon. En dat zullen ze beide aan hun moeder te danken hebben, mag ik aannemen. Maar daar gaat het nou verder niet over. In ieder geval worden ze op de proef gesteld, want Jozef zegt, het is allemaal best, maar je gaat maar weer naar huis en je haalt die broer maar op. Als hij er nog is, wil ik hem al zien. En hij stuurt ze dus gewoon terug om Benjamin te halen. Alleen zegt hij dat, om de dwang natuurlijk te doen werken, zegt hij, maar ik hou één van jullie hier. Eens even kijken. Waar dat precies staat. In ieder geval staat het in vers 24, waar Simeon gevangen genomen wordt en gebonden wordt voor hun ogen. Hij stuurt dus 10 dus weg, maar om zeker te weten dat ze terug zullen komen, hoewel het nog de vraag is, maar dat is een deel van de proef uiteraard, om zeker te weten dat ze terug zullen komen, neemt hij Simeon gevangen. Dus ter wille van Simeon zouden ze terug moeten komen. Dat blijkt nog problematisch te zijn, want ze komen pas terug als ze echt weer honger hebben. En niet om Simeon te halen, maar om Koren te halen. Maar goed, niettemin komen ze terug. En dan nemen ze Benjamin mee. En om het verhaal nog iets sneller te vertellen. Uit hoofdstuk 43. In hoofdstuk 43 herhaalt de geschiedenis zich. Want dan wordt bijzondere wijze door Jozef Benjamin belast. Althans beschuldigd. En dan wil hij Benjamin gevangen nemen. En dan is de vraag of de rest van de familie nou gewoon afreist. En nu Benjamin achterlaat. En dat gebeurt dan toch ook niet. Dat wil zeggen, ze komen misschien terug om Simeon, maar dat is nog de vraag. Maar ze blijven in ieder geval om de zaak van Benjamin te behartigen. En pas daarna, als blijkt dat ze inderdaad hun broeder niet verwerpen of in de steek laten. Of gewoon verkopen, want dan komt het in de praktijk op neer. Pas dan maakt Jozef zich aan zijn broer bekend. Maar goed, terug even naar Genesis 42. Wat we daar vinden is dat deze 10 broers weer teruggezonden worden. Officieel, geschiedkundig, op 1 na. Dat wil zeggen, de 10 gaan weg, maar er blijft er 1 achter. En dat is precies het verhaal van de Melaatsen, zou ik willen zeggen. Ze worden genezen. Ze voelen dus deze 10 broers ook genezen worden. Ze krijgen immers leven. Dat heet dan geen genezing, maar niettemin komt hetzelfde neer. Ze krijgen leven, maar wat er bij Jozef blijft, is die ene, namelijk Simeon. Eerst waren er 10 en daarna was er maar 1. En daar gaat het maar om. Waarbij Simeon, uiteraard in dit geval Simeon uitdrukkelijk staat voor de gemeente. Simeon blijft bij Jozef. Weliswaar gevangen, maar iedereen weet dat als je bij Jozef gevangen zit, dan heb je het nog niet zo slecht. Want dat was al eerder vertoond natuurlijk, toen Jozef zelf hoofd was van de gevangenis. En we hebben gezien in de tijd dat die situatie van Jozef als hoofd van de gevangenis, dat inderdaad ook een uitbeelding was van de gemeente in onze dagen. Jozef met zijn volk, 1 geheel, maar wel gevangen in de zin van buiten de maatschappij, buiten de wereld geplaatst. En dat doet zich hier weer voor, de betekenis is ook hetzelfde. Simeon, die de gevangene is van Jozef, is een beeld van de gemeente die de gevangene is van Christus. Precies hetzelfde verhaal. Geroepen uit de 10, en dat kun je rustig van Simeon zeggen, hij werd geroepen uit de 10 en hij bleef bij Jozef, verborgen voor de rest van de familie, verborgen ook voor de wereld zou je moeten zeggen. En als gevangene van Jozef, maar daarmee een geweldig type van de gemeente van onze dagen. Dat ligt nog meer voor de hand als we beseffen dat Simeon inderdaad vrij vertaald betekent de gelovige. En iets minder vrij vertaald betekent het de horende. Maar ja, goed, dat is feitelijk hetzelfde. Hè? Horen en geloven, horen is geloven, tenzij anders vermeld, hè. Horen wil zeggen dat men het woord ontvangt enzovoorts. Simeon was dan ook de naam van Petrus. De belangrijke man onder de 12. Een voorbeeld van de gelovigen. Maar goed, deze Simeon dan, die wordt gebonden en in de gevangenis blijft, is een type van de gemeente. Dat wordt achteraf ook nog even bevestigd, al moet ik dan weer een grote sprong maken. Er blijkt namelijk dat als later de broers voor de 2e keer bij Jozef komen, bij welke gelegenheid ook Jozef zich aan hen bekend maakt, uiteindelijk, in Genesis 45, dan staat er ook in vers 6 van Genesis 45, het zijn nu 2 jaren des hongers in het midden des lands en er zijn nog 5 jaar in welke geen ploeging nog oost zal zijn. In elk geval lijkt het me duidelijk dat die 2 jaren die dan gepasseerd zijn, ook overeenkomen met de bekende 2 jaren, zoals we die altijd in de Bijbel tegenkomen. De 2 jaren bijvoorbeeld van Paulus in de gevangenis in, wat was het, in Rome. De hoofdstad van de toenmalige wereld. Komt overeen met Simeon, 2 jaren gevangen in de hoofdstad van de toenmalige wereld. In dit geval dan was het in Egypte. Ik weet niet waar, in welke plaats, dat doet er ook niet toe. Maar het is eigenlijk dezelfde situatie. En de 2 jaren waar we het er nu over hebben, komen natuurlijk gewoon overeen met de 2000 jaren van het verborgen koninkrijk. Hè? De 2000 jaren waarin het koninkrijk officieel voor Israël verborgen is. We beginnen bij de opstanding van Christus, want daar begon het. Tot het moment dat het geopenbaard is, in elk geval in Israël. En dat is aan het einde van de 70e week van Daniël. Maar het is precies dezelfde verwijzing. Je mag ook aannemen dat het de 2 jaren zijn waarin Simeon dan gevangen zat. En daar gaat het maar om. Het spreekt over precies dezelfde dingen. Nou goed, dat betekent dan dat ook hoofdstuk 42 weer eerst spreekt over de positie van de gemeente in onze dagen en pas daarna over de totale bekering en roeping van Israël straks in de openbaring van het koninkrijk. Maar dat gebeurt uiteraard pas als Jozef zich openbaart. En het bijzondere is, als Jozef zich bekend maakt, wel bij die gelegenheid wordt ook inderdaad Simeon weer vrijgelaten en dus ook geopenbaard. Het verhaal is dus in wezen hetzelfde. Het gaat erom dat die tweede tocht van de broers naar Egypte, inclusief Benjamin, rechtstreeks verband houdt met de wederkomst van Christus en dus met de openbaring van zijn koninkrijk, zelfs met de openbaring van de gemeente, want daar komt het op neer, terwijl hoofdstuk 42 nog spreekt over onze tegenwoordige tijd. Iets anders daarbij is natuurlijk dat die missie van die broers aan de ene kant een soort mislukking is, waarvoor ze zich nog uitgebreid excuseren laten bij vader Jacob. Maar aan de andere kant is het niet een mislukking, omdat ze immers gingen om koren te halen, om leven te halen, en dat kregen ze inderdaad. En ik moet er zelfs bij zeggen, ze kregen het cadeau. Want het verhaal is natuurlijk dat van vers 25 van Genesis 42, waar staat, Jozef gebood dat men hun zakken met koren zou vullen, en dat men hun geld wederkeerde, ieder in zijn zak, en dat men hun teerkost gaven tot de weg, en men deed hun alzo, en ze laden hun koren op hun ezels en togen vandaar. En dan staat er in vers 27 dat toen iemand inderdaad aanspraak maakte op het koren wat hij had ontvangen, op het voedsel, op het leven wat hij had gekregen, toen, dat was in de herberg, zo zag hij zijn geld, want ziet, het was in de mond van zijn zak. Dat staat in vers 27. Ik heb er altijd een heleboel associaties bij, met zulke dingen. Want dan is de vraag, welke herberg was dat? Nou? Natuurlijk, die van die barmhartige Samaritaan. Uiteraard, ja. En je weet nog, aan het slachtoffer daar, type van de gemeente uiteraard, voor dat slachtoffer werden 2 penningen betaald. En dat komt overeen met de 2 jaren. Hè? Altijd iets dubbels. De termen, heerschappij van de genade en troon der genade, haal ik natuurlijk uit het Nieuwe Testament. Heerschappij van de genade wordt besproken in Romeinen 5, het laatste vers, en daarna in Romeinen 6. En de troon der genade wordt zelfs expliciet zo genoemd in Hebreeën 4, de laatste verse. En deze schriftgedeelten beschrijven onze tegenwoordige bedeling, waarin Christus op de troon zit als koning, maar dat mogen we niet zo hard zeggen, maar in ieder geval als koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En omdat het een koningschap is in overeenstemming met het hoge priesterschap, is het een koninkrijk van genade. Heerst genade, zit genade op de troon enzovoorts. En dat geldt niet alleen voor de gemeente, voor de gelovigen van vandaag, die immers uit genade zijn zalig geworden en als het goed is ook uit genade leven, maar dat geldt zelfs voor de hele wereld en dus in ieder geval ook voor heel Israël. Want kenmerkend voor onze bedeling is immers dat genade op de allerhoogste troon zit, een troon waarvan macht uitgaat over hemel en aarde, sterker nog, alle macht in hemel en op aarde, zei de Heer Jezus ooit. En de vraag is dan, wat voor macht is dat dan? Waaruit blijkt dat dan? Wat is dat dan? En is het antwoord, wel kenmerkend daarvan is, dat inderdaad zonden en zelfs openlijke opstand tegen God nu in onze bedeling inderdaad niet bestraft worden. Nou ja, dat is niet al te zeer bekend helaas, maar ik zeg altijd maar zo, het is het enige, en bovendien een Bijbels antwoord, maar het is het enige antwoord op de beroemde vraag, die alle dagen gesteld wordt, als er dan een God is, enzovoort, waarom laat hij dan alles maar zo zijn gang gaan? Waarom doet hij dan niks? Het enige antwoord, het enige echt antwoord is, dat hij heerst als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en dat dus genade op de troon zit, zodat de mens kan doen en laten wat hij wil. Hij kan God vloeken, hij kan doen wat hij wil, God straft dat niet. Begrijp je me goed? Wat er wel gebeurt, is dat God af en toe ingrijpt, omdat hij de dingen wel onder controle heeft, en bepaalde ontwikkelingen op een gegeven moment een halt toeroept. Maar niet om te straffen, maar gewoon om de ontwikkeling zelf in de hand te houden. Omdat hij zelf een plan nog heeft uit te werken met de wereld en de volkeren. Niet nu overigens, maar pas straks in de toekomst. Maar als hij dat wil, zal hij moeten zorgen. Ja, dat is duidelijk langzamerhand. Zal hij moeten zorgen dat die wereld wel in stand blijft. En dat die volkeren bewaard worden. En als hij een toekomst heeft voor Israël, een plan heeft met Israël, zal hij moeten zorgen dat Israël inderdaad niet uitgeroeid wordt, om maar eens wat te noemen. Dat zal hij dus doen. En als hij wil dat de roeping van de gemeente, de opbouw van de gemeente, doorgaat, ook in onze dagen, zal hij toch wat moeten doen om dat werk te bevorderen en bij gelegenheid om de tegenstander zo hier en daar een halt toe te roepen. Dat is wat hij doet, maar dat is niet hetzelfde als straf. Daar gaat het maar om. Want straf, dat wil zeggen beoordeling naar werken, rechtvaardig oordeel over de werken, komt niet in onze dagen. Niet over de gelovigen, ook niet over de ongelovigen, maar het komt pas straks op zijn vroegst bij de wederkomst van Christus. Beginnend met de beloning uiteraard voor de gemeente, maar daarna wel degelijk ook met een oordeel over de wereld. Het zijn trouwens duidelijke woorden uit Romeinen 3... Romeinen 2, waar zelfs van de ongelovigen gezegd wordt in vers 5. Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart, het gaat dus over ongelovigen, hè? Naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf het toorn. Dat wil zeggen, die toorn komt niet meteen, in de zin van een rechtvaardig oordeel, maar pas in de toekomst. Gij vergadert uzelf het toorn als een schat. En die toorn wordt pas geopenbaard in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Dat komt dus inderdaad pas in de toekomst. God zal de volkeren oordelen, maar niet nu, maar straks in de dagen van zijn wederkomst. Eigenlijk pas aan het einde van de 70ste week van Daniel, als we Israël dan even buiten beschouwing laten. Dat wil zeggen, heerschappij van de genade is het algemeen heersende principe in onze dagen. Niet alleen met betrekking tot de gelovigen, maar zelfs met betrekking tot de ongelovigen. Het voorgaande vers, vers 4 van Romeinen 2, zegt trouwens dat de mens juist door deze omstandigheid de gelegenheid kreeg om wanneer dan ook en hoe laat dan ook alsnog tot bekering te komen. Maar daar wordt gesproken over de langmoedigheid en over de goede tierenheid Gods. Niet alleen daar, maar het zijn natuurlijk ook speciale termen die in bijzonder zelfs door Petrus gebruikt worden in 2 Petrus 3, ter aanduiding van onze bedeling. De Heer is langmoedig over ons en laat het maar zo gaan. Maar de dag des toorns komt, maar dat is pas uiteraard in een volgende bedeling. Zoals ik beschreven natuurlijk in Openbaring 6, hè? De dag des toorns is gekomen, de dag der wraken onze Gods. Maar wij leven in de dag der genade, en die genade is er niet alleen voor de gelovigen, maar ook voor de hele wereld, voor de ongelovigen enzovoorts. God grijpt weliswaar af en toe in, maar dat is wat anders dan dat hij straft. En dat betekent dat als het waar is, hè, ik zeg het voorzichtig, omdat God zelf zegt dat hij in het verborgene werkt, en wie ben ik dan om te zeggen dat God iets doet, hè? Maar als het waar is dat God Israël in het leven houdt, dan komt dat overeen inderdaad met dit, dat hij inderdaad koren geeft op hun reis mee. Ze hebben het niet verdiend, er is ook niet voor betaald, er valt ook niet voor te betalen enzovoorts, maar niettemin, ze hebben het. En als ze ervan leven willen, uitleven willen, kan dat. En in de herberg maken ze de zak open en dan blijkt dat het niks gekost heeft en dan blijkt het toch leven te zijn. En dat is voor elke Jood zo, voor elke Israëliet bedoel ik eigenlijk te zeggen, maar dat is voor elke Jood zo, het is voor elke heiden zo, het is voor elke afstammeling van de 10 stammen zo. Hè? Als we in de herberg zijn, dan blijkt ineens dat we leven in overvloed hebben, het heeft ons niks gekost. Waarbij de herberg natuurlijk nog steeds ook een aanduiding is van de gemeente, hè? Want zo, dat is het nou eenmaal in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Zodat je ziet dat typen zich herhalen. Ik heb dat hier in dit verband vaker gezegd. Typen herhalen zich in de loop van een geschiedenis, krijg je steeds hetzelfde, dezelfde betekenis, maar diezelfde betekenis hangt aan verschillende beelden. Alleen ter bevestiging van een en diezelfde waarheid. En dat is hier natuurlijk ook zo. De broeders zijn in een herberg, openen de zak, blijken leven te hebben enzovoort. Het was gratis en voor niks. En de prediking van het evangelie is eigenlijk niet zoveel anders dan de mens op te roepen om toch vooral die zakken open te maken. Want er is leven. Er zit koren in die zakken. En het was gratis. Het kost inderdaad helemaal niks. En diezelfde waarheid die wordt in onze dagen ook gepredikt aan gelovigen. Die werden geacht het al te weten, maar er zijn er te weinig die eruit leven. Die zeulen wel met hun zak, met hun last. We hebben niet begrepen dat daar leven is. Je hoeft het maar open te maken en te eten en dat is het dan. Die leven in armoede enzovoorts. In plaats van te leven uit de rijkdom, de overvloedige rijkdom van Gods genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons, enzovoort. Dat is Efeze dan, hè? Efeze 2, waar ik dan maar even uit citeer. Nou, in ieder geval, ze deden een zak open en er was inderdaad geld en koren. En het leuke is dat erbij staat, hij deed zijn zak open om zijn ezel voeden te geven. Dat vind ik leuk. Welke ezel was dat? Hè? Ja, natuurlijk, maar we hadden een eerdere optie. Nou, ik dacht dat het de ezel was van die barmhartige Samaritaan. Al moet ik zeggen dat er niet staat dat het een ezel was, maar wel zijn eigen dier, hè? Zijn eigen beest. Hij zette hem op zijn eigen beest, staat er. Het meest voor de hand ligt dat dat ook inderdaad een ezel was. Maar wat dacht u van de ezel van Jozef? De bekende, weet je wel. Het is bijna een kerstfeest in het zuiden des lands. De orzende ezel enzovoort in de stal. Hè, maar de ezel van Jozef, waarmee ze waarschijnlijk naar Bethlehem gingen, maar daarna in elk geval naar Egypte. En weerom, ook naar Egypte trouwens. Hè. Die ezel, de ezel die de hele Bijbel door gebruikt wordt. Zelfs door de Heer Jezus zelf, op de Olijfberg, weet je nog. Hè? Maar die de hele Bijbel door in beeld is van de gelovigen. Dat wil zeggen, degene aan wie de beloften gedaan zijn. Degene die vermoeid en belast zijn en die dus vrijheid nodig hebben. Die hun lasten willen afwerpen. Aardig karakteristiek van de ezel, hè. Dat is een vrijheidszoek, maar daar gaat het nou maar om. De ezel is inderdaad een beeld van de gelovige. Die komt vanuit het oude verbond, zal ik maar zeggen. Die bevrijd, die losgemaakt zou moeten worden. En vandaar dat de ezels in de Bijbel of zoek zijn, zichzelf bevrijd hebben. Of ze worden losgemaakt door de Heer Jezus zelf, dan wel een opdracht van de Heer. En dat is ook inderdaad de bedoeling. En ze worden losgemaakt, vrijheid wordt hen gegeven. En hier gaat het erom dat die gevoed zou worden. Maar het is inderdaad gratis. Ja. En uiteraard is het ook de ezel van Biljam. Het is ook die ezel waarvan later de kaak gebruikt werd door Simpson, overigens. Hè? Goed. Altijd dezelfde beelden. Nou, ze zeiden dan, mijn geld is wedergekeerd. Ja, dat was inderdaad het geval. Maar niettemin, ze gingen gewoon weer terug naar huis en doen daar het verslag. Dat is het laatste deel van Genesis 42, waar ze aan vader Jacob een verslag doen van alle gebeurtenissen. En Jacob maakt de balans op, die houdt de boekhouding bij van hoe het zit met die zonen enzovoorts. En weet je wel, want daar gaat het immers altijd om. Die telt ze, ja. Dus het, in de Bijbel is het ook altijd zo, weet je wel, er waren de 13, er worden altijd maar 12 genoemd. In een andere volgorde steeds, en de vraag is dan altijd, wie is er nou weer weg? Nou, nu werd het nog erger. Jacob maakt de balans op in vers 36. Hij zegt, gij berooft mij van zonen, of van kinderen. Jozef is er niet, en nou Simeon er ook niet. En nu willen ze ook nog Benjamin meenemen, want dat is het verhaal wat ze hebben verteld. Hè? Nu wil je ook nog Benjamin wegnemen. En hij zegt, al deze dingen zijn tegen mij. En nou is het aardig. Want dan gaat het verhaal verder in vers 37 met... Toen sprak Ruben, jawel, Ruben sprak tot zijn vader, zeggende... Dood twee mijne zonen, zo ik hem tot u niet wederbreng. Want het gaat over eerst geboorterecht en het telt alles dubbel. Huh? Nou ja, als Jozef niet de eerstgeboren is, wie is het dan? Of anders, voor Jozef, voordat Jozef het officieel werd, wie was het dan? En dan is het antwoord uiteraard Ruben. Dat hebben we al gezien. Want we hebben bij de inleiding van deze geschiedenis van Jozef al eens een keer uitgebreider stilgestaan bij Ruben. Omdat Ruben in Genesis 37 degene is uit de broers die het opneemt voor Jozef en zegt, laten we hem in het leven houden. Dat is vers 21 van Genesis 37. Ruben hoorde dat en verloste hem uit hun hand en hij zeide, laat ons hem niet aan het leven slaan. Ook zeide Ruben tot hen, vergiet geen bloed, werp hem in deze kuil. Want de broers wilden hem doden, maar Ruben zegt, nou nee, laten we dat maar niet doen. En ik heb toen vastgesteld dat Ruben eerder in de geschiedenis een rol speelt, omdat hij zijn vaders bed beklom, was het korte verhaal, hè? Hij beklom zijn vaders bed. Want zo zei vader Jacob dat later eufemistisch. Hij had zijn vaders bed beklommen, maar als we de geschiedenis daarvan lezen, blijkt dat het iets te maken had met het verschijnsel dat er weliswaar 12 stammen of 12 zonen waren, maar dat Ruben kennelijk van mening was dat er een 13e moest komen. En daarom staat er ook dat hij inderdaad lag bij, wie was het, Bilha, zijn vaders huisvrouw. En er staat er meteen achter, en Jacob hoorde het, en de zonen van Jacob waren 12. Met andere woorden, er kwam er toch geen een bij. Er bleven er 12. Zodat Ruben oorspronkelijk degene is die voor nog een zoon zou willen zorgen, om wat voor reden, dat ga ik nou niet meer uitleggen, maar hij vond kennelijk dat er een 13e moest komen. En later zegt Jacob tegen Ruben, want dat komt verderop nog in Genesis aan de orde, zegt Jacob tegen Ruben dat hij door zo te handelen zijn eerstgeboorterecht verspeeld heeft. In plaats daarvan wordt het gegeven aan Jozef, maar via Jozef wordt het gegeven aan Efraïm. En Efraïm is toch de 13e. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het eerstgeboorterecht van Ruben, die een 13e wilde brengen, werd weggenomen en werd gegeven aan de 13e. Maar de 13e was niet gebracht door Ruben, maar door Jozef. En doordat Ruben het opnam voor Jozef, zegt laten we ons niet hem aan het leven slaan, zorgde Ruben dus toch voor een 13e. Dat is goed rekenen, hè? Nou, daar gaat het om. Zodat die 13e, die immers staat voor Efraïm en daarmee voor de eerstgeborene en daarmee voor de gemeente, die 13e komt tot stand toch via Ruben. En het punt is dan ook dat Ruben dan ook op een wat verborgen wijze voor die 13e zorgt. En Ruben is dan ook een type van al die beloften die in het Oude Testament gedaan zijn met betrekking tot de roeping van de gemeente. Dat wil zeggen, Ruben staat voor de gemeentelijke toepassing van alle oud-testamentische beloften. Daar gaat het om. En zo is het hier ook weer. Nu gaat het weer om zaken van leven en dood. En dan komt eerst Ruben en zegt, dood twee mijne zonen, zo ik hem tot u niet wederbreng. Het gaat over een periode van 2 jaar voordat ze weer zouden gaan. En bovendien zegt hij, dood twee mijne zonen, hè, zo ik hem tot u niet wederbreng. Geef hem in mijn hand. Dat wil zeggen, geef mij Benjamin en ik zal hem weder tot u brengen. Maar Jacob zegt, mijn zoon zal met jullie er niet aftrekken, want zijn broeder is dood en hij is alleen overgebleven. Zo hem een verderf ontmoeten op de weg die gij zult gaan, zo zoudt gij mijn grauwe haren met droefenis ten graven doen nederdalen. Enzovoorts. Met andere woorden, Ruben krijgt het niet voor elkaar, hij hoeft het niet meer te doen. Want dat verhaal is al geweest. Ruben heeft namelijk al gezorgd dat Jozef in leven bleef. En weet u nog dat daarna ook Juda daar een rol in speelde? Eerst Ruben en toen Juda. In die, wat was het, Genesis 37. Want Ruben staat dan voor de beloften aan de gemeente. En Juda staat voor de beloften die gedaan zijn in verband met de natuurlijke Israël. En in die volgorde gebeurt het ook. Dus het is eerst Ruben die wat doet om Jozef in het leven te behouden. En daarna is het Juda. Eerst Ruben, daarna is het Juda die dat doet. Dat gebeurt namelijk vanaf vers 26 in Genesis 37. Hebben u dat? Daar staat dat gewoon. Dus eerst Ruben, dan Juda. En hier in Genesis 42 en 43 is hetzelfde verhaal. Eerst Ruben, maar dat wordt verder niks. Die heeft zijn rol al gespeeld. Hij wordt ook daarna niet meer genoemd. Want in hoofdstuk 43 gaan de broers, en dus na 2 jaar gaan de broers wel weer naar Egypte. Ze nemen ook Benjamin mee, maar dan is het Juda die zich garant stelt voor Benjamin. En dat komt natuurlijk omdat Ruben verband had met onze bedeling. En de Juda hangt rechtstreeks verband met het Joodse volk, dat pas tot bekering en tot aanvaarding van de echte Jozef, van Christus namens, zal komen straks in de wederkomst. En dan is er ook ineens Benjamin bij. Omdat Benjamin een beeld is van het gelovig overblijfsel, in hoogste instantie het gelovig overblijfsel, straks in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar daarover hebben wij wel licht weer straks na de pauze. Ruben dus en Juda. Ruben de eerstgeborene, van oorsprong althans, en Juda, die we rechtstreeks in verband zouden moeten brengen met de twee stammen. Waar er nog bij komt dat Juda natuurlijk de man is uit wie de echt, werkelijk de koning geboren zou worden. Althans via de lijn van de natuurlijke afstamming. Zodat Ruben de eerstgeborene, Juda de drager van het koningschap. Die beide hebben natuurlijk van alles te doen met de Heer Jezus. En eigenlijk met het eerstgeboorterecht, want daar gaat het natuurlijk om. Maar we hebben al eens eerder gezien dat die drie dingen, of althans twee van die dingen, bij Israël of onder Israël van elkaar gescheiden werden. Koningschap was apart, priesterschap, het hoort bij Levi natuurlijk, priesterschap was apart. En eerstgeboorterecht was ook daarvan gescheiden. Maar niettemin blijven die dingen met elkaar in verband houden. Vandaar dat niet alleen Jozef of Efraïm, zijn zoon, als 13e stam genoemd zou moeten worden. Maar via een andere manier van rekenen is natuurlijk Levi de 13e. Als het land verdeeld wordt, namelijk wordt het land verdeeld onder de 12 stammen van Israël. Maar niet onder Levi. Dan is Levi dus degene die daar buiten valt. Maar goed, dat allemaal even terzijde. Ruben speelt dus eerst een rol. Die zegt, oké, ik stel me garant voor Benjamin, mijn vader wijst dat af. En als later de broers dan toch naar Egypte gaan, al was het maar om voedsel te kopen, dan stelt Juda zich garant nu voor Benjamin. En dat is wat we lezen in hoofdstuk 43. Waar staat in vers 8. Toen zeide Juda tot Israël zijn vader, zend de jongeling met mij. Zo zullen wij ons opmaken en reizen, opdat wij leven en niet sterven, nog wij, nog gij, nog onze kinderkens. Ik zal borg voor hem zijn, van mijn hand zult gij hem eisen, indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Want hadden wij niet gezuimd, geaarzeld betekent dat, hadden wij niet gezuimd, voorwaar wij waren alreeds 2 maal wedergekomen. Dat is wordt niet altijd meteen begrepen, maar dat betekent, dan zouden ze al voor de 2e keer terug geweest zijn. Dat is de gedachte. Hè? Er staat 2 maal, maar je zou ook kunnen lezen ten 2e malen, want dat is de gedachte. Sommige vertalingen geven dat trouwens ook wel. Het gaat nu om de 2e keer en hij zegt, als we niet geaarzeld hadden, zou het al lang gebeurd zijn. Niet zeuren, geef mijn Benjamin maar mee, ik stel me garant en dan komt het wel goed. Het had al eerder gebeurd kunnen zijn. Dat is eigenlijk ook zo. Want in de profetische betekenis had het al eerder gebeurd kunnen zijn. Wat nu volgt is immers een uitbeelding van de bekering van het natuurlijke Israël straks in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. En strikt genomen had dat eerder gebeurd kunnen zijn. Het wachtte verder nergens op. Maar er was steeds geen gelovig overblijfsel. Dat wil zeggen dat Israël op die wijze inderdaad niet tot bekering kwam. En historisch gezien is het natuurlijk toch zo dat elke Israëliet, Jood of 10 stammen doet er niet toe, maar elke Israëliet die in onze dagen tot geloof komt, officieel ook zelfs ophoudt deel uit te maken van Israël, omdat hij daardoor wordt toegevoegd aan de gemeente. Een hemelsvolk, in plaats van dat hij hoort bij het aardse volk. Zodat het, wat dat op die manier dus niet kan, maar aan de andere kant, een Israëliet en zelfs alle Israëlieten hadden natuurlijk al lang tot geloof kunnen komen. Dat Benjamin had er dus al lang kunnen zijn. Maar goed, men wilde niet. In de toekomst echter zal daar verandering in komen. Nou goed, daar staat er. Vers 11, toen zeide Israël hun vader tot hen, is het nu al zo, zo doe dit. Neem van het loffelijkste deze lands in uw vaten en breng die man een geschenk heen en af. Een weinig balsem, een weinig honing, specerijen en mirre, terpentijnnoten, wat het ook wezen mag. Sommigen zeggen dat het pistasnoten zijn, maar eerlijk gezegd weet ik het verschil toch niet. En amandelen, wat het allemaal precies is, weet ik ook niet. Maar in ieder geval, ze nemen een geschenk mee. Amandelen is trouwens wel aardig dat die erbij genoemd worden. Omdat die amandelen eigenlijk in het volgende hoofdstuk ook een rol spelen. Maar dat merkt niemand, althans in de vertaling niet. In het volgende hoofdstuk is namelijk sprake van dat de broers weer weggaan. En dan hebben ze niet alleen hun geld weer bij zich, maar nu ook bevindt zich in de zak van Benjamin de beker van Jozef. En het aardige is dat de beker van Jozef, dat het hele begrip beker nog maar in twee andere plaatsen in de Bijbel voorkomt. De een is in een profetie, of althans in een geschiedenis in Jeremia, waar sprake is van een beker. Dus Jeremia 35 vers 5. Een tekst die in dit verband verder niks betekent. Maar daar heb je dus ook een beker. Daar blijkt het ook een beker te zijn. Het kan niet anders zijn dan een beker daar. Dus het woord is goed vertaald. Het is een beker. Maar de enige andere keer dat het begrip in de Bijbel voorkomt, wordt het niet opgevat als een beker, maar blijkt het een amandel te zijn. Hetzelfde woord, beker, blijkt dan een amandel te zijn. Je komt het namelijk tegen in verband met de tabernakel, in de menorah namelijk, in de gouden kandelaar, die immers uitgebeeld wordt als een amandelboom. Ik zeg altijd een gestileerde amandelboom, hè? Een boom zes takken, om zo te zeggen. Met daarin, ik moet eens even kijken hoe het er precies staat, in Exodus 25 bijvoorbeeld, in vers 33 van Exodus 25. In het ene riet zullen drie schaaltjes zijn. En dan staat er gelijk amandelnoten. Zelfs het woordje gelijk mag je nog weglaten. Er verandert niks mee. Het betekent gewoon schaaltjes zijn amandelnoten. Maar wat hier vertaald is met schaaltje, dat heet dus in Genesis, in Genesis 44 een beker. En in Jeremia 35 vers 5 is het ook een beker. Dus dat zal het zijn. Maar de gedachte is dat het een soort, hoe moet ik zeggen, een kelk is. En dat kan een noot zijn, dat is met een amandel ook zo. Dan is het gewoon hoe noemen ze dat? De steenvrucht, geloof ik. Hè? Dat is gewoon de noot als zodanig, de buitenkant, de bolster daarvan. Vandaar dat het ook met schaaltje vertaald wordt hier in Exodus 25. Maar als je leest vers 33 staat er in het ene riet, dat wil zeggen één van die zes takken, en eigenlijk elk van die zes takken, zullen drie schaaltjes zijn, comma amandelnoten, maar comma bestaat ook niet in het Hebreeuws, schaaltjes namelijk amandelnoten, en dan een knoop, maar dat is gewoon een knop, en een bloem. Zodat je er hebt een knop van een amandel, een bloem van een amandel en een noot. Een amandel, noot dus gewoon. En dat heet dan in dit geval een schaaltje, maar het is een beker. Waar het om gaat is dus dat de beker uit Genesis 44 en ook natuurlijk die uit Jeremia 35 vers 5 rechtstreeks verband houdt met de amandelnoot. Althans, in de Bijbel wordt dat verband rechtstreeks gelegd. En dat is ook min of meer bepalend voor de betekenis, want kort en goed, de beker wordt geacht wijn te bevatten. Dus in ieder geval in Jeremia 35 zo. En wijn is een beeld van leven, eigenlijk het leven van het nieuwe verbond. Terwijl de amandelnoot inderdaad een amandel bevat. En een amandel is niet alleen een beeld van het nieuwe leven als zodanig, maar is zelfs een beeld van het eerste nieuwe leven. Want dat is de algehele betekenis van de amandel of de amandelboom. Dat is in de eerste plaats zo, omdat de amandelboom, althans in Palestina, de eerste boom is die in het voorjaar bloeit. Dus spreekt over begin, het begin van nieuw leven, en dat wilde ik maar eigenlijk zeggen. Terwijl het woord voor amandel, ik weet niet zo gauw wat het is in het Hebreeuws, maar het woord wat vertaald wordt met amandel, betekent ontwaken, wakker worden. en eventueel oplettend zijn, maar dat is hetzelfde als wakker worden. Maar wakker worden is in principe opmaken uit de slaap. Vandaar dan ook dat de gouden kandelaar, de menorah, ook functioneert in onze dagen als symbool van de Joodse staat. Een symbool van de herleving van de Joodse staat. De amandelboom vind je dus terug in het wapen van de Joodse staat. Er staat zo'n ding zelfs voor het gebouw van de Knesset. Goed, als het ding tenminste nog staat, hè, dan kan ik het zo zeggen. Ja, dus het is een beeld van wedergeboorte eigenlijk, een amandelboom. Een beeld van het eerste nieuwe leven. En vandaar dan ook dat het niet zo gek is dat de beker van Jozef nou terechtkomt bij Benjamin. Benjamin is immers in het algemeen een type van het gelovige overblijfsel, en in het bijzonder het gelovige overblijfsel zoals het er straks zal zijn in de dagen van de wederkomst van Christus. Het eerste volk uit de volkeren dat tot officieel tot aanvaarding van de koning en dus van de Christus komt. Maar aan de andere kant, wij weten dat er al eerder een volk is wat tot aanvaarding van Christus komt. Dat is namelijk de gemeente. En die wordt uitgebeeld hier, in, althans, door Jozef. Zodat de beker van Jozef overgaat naar Benjamin. Maar het blijft een uitbeelding van eerstelingen. En van wedergeboorte dan, maar van de eerste die wedergeboren worden. Nou goed, dat lijkt me voldoende verklaard. Maar in ieder geval, er worden dus amandelen meegezonden naar Jozef. Andere dingen hebben voor een deel alles uitgelegd wat ze betekenen. Maar in het algemeen gaat het natuurlijk gewoon om een geschenk wat gebracht wordt om de koning goed te stemmen. Zo hoort dat nog helemaal. Je betaalt wat, maar er wordt ook een feestje bij. Een cadeau dus, officieel aan de koning. Balsem hebben we al eerder besproken. Mirre hebben we ook eerder besproken, omdat balsem en mirre, en ik heb toen gezegd, dat is vermoedelijk hetzelfde, balsem en mirre, werden beide ook naar Egypte gebracht toen Jozef naar Egypte gebracht werd. Weet je niet, die kooplieden brachten balsem en mirre. En ze namen en passant ook Jozef mee, maar het beeld allemaal hetzelfde uit. Want balsem staat voor eeuwig leven, mirre staat ook voor eeuwig leven, mirre is balsem. Het werd gebruikt om de lichamen te balsemen in Egypte. En dat is eigenlijk een beeld van eeuwig leven, van opstanding of hoe het maar heten mag. Honing wordt ook genoemd, is in het algemeen een beeld van het woord van God. Hè? Dat hoef ik toch niet uit te leggen, dat staat gewoon in de Bijbel. Hè? Dat Gods woord zoet is als honing. Mille zeg ik er ook niet van. En specerijen heeft altijd te maken met een lieflijke reuk. En dus met geestelijke dingen. Dingen die niet gezien, zelfs niet geproefd worden, maar die geroken worden met de neus. Het gaat nog speciaal om geestelijke zaken. En wat die terpentijnnoten zijn, dat weet ik echt niet. Maar gaat inderdaad dus allemaal om geestelijke dingen hier. Dat zal voor die terpentijnnoten dus feitelijk ook wel gelden. Maar echt, ik weet niet wat het is. Waar komt terpentijn vandaan? Uit noten? Ik weet het. Dat weet jij dan? Je hebt verstand van neuten. Nee? Hè? Dat is meteen een spraakverwarring dus. Waar komt dat vandaan dan? Plantaardig. Dat is plantaardig. Dat zal wel. Nou, die plant zal het zijn. Maar ik weet echt niet wat het is. Goed, maar in ieder geval neem die dingen mee, cadeautje. Geestelijke dingen, in elk geval, en zo hoort het ook, dat is ook wat wij de Heer aanbieden. Geestelijke dingen worden ook geacht een lieflijke reuk de Heer te zijn. Maar goed, er staat, neem dubbel geld in uw hand. Dat is goed uitgerekend. Hè? Het geldt namelijk van de vorige keer. En dat geldt voor deze keer. Maar leuk hè, dubbel. Ook weer een dubbelheid dus. Neem dubbel geld in uw hand en breng het geld, het welk in de mond uw zakken wedergekeerd is, weder in uw hand. Misschien is het een feil, dat wil zeggen, misschien was het een fout, betekent dat, misschien was het een misverstand. Neem ook uw broer mee, Benjamin dus in dit geval, en maak u opkeert weder tot die man. Let op die man, hè? De uitdrukking die man veronderstelt dat ze inderdaad niet weten wie het is. Er staat niet eens tot, breng het naar Safnat-Paneah, nee, zo heette die toch? Ja, Safnat-Paneah, of welke naam je dan ook nog droeg in Egypte. Het is gewoon die man, dus een onbekende voor hen. De verborgen Christus dus inderdaad. Nou, en dan staat er, vers 14, en God de Almachtige geeft u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, dat hij uw andere broeder en Benjamin met u laten gaan. En mij aangaande, als ik van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd. En die mannen namen dat geschenk en namen dubbelgeld in hun hand en Benjamin. En ze maakten zich op en togen af naar Egypte en ze stonden voor Jozefs aangezicht. Dat gaat dus even heel snel, de reis nu, hè. En vers 16, als Jozef Benjamin met hen zag, zo zeide hij tot degene die over zijn huis was, breng deze mannen naar het huis toe, en dat wil zeggen naar mijn huis toe, zoals later blijkt. Breng ze naar het huis toe, slacht het slachtvee en maak het gereed, want deze mannen zullen te middag met mij eten. De man nu deed gelijk Jozef gezegd dat de man bracht deze mannen in het huis van Jozef. Let op, ze komen allemaal in het huis van Jozef. In de privésfeer van Jozef. En dat is het hele punt. Niet alleen de gemeente hoort thuis bij Jozef, zoals al uitgebeeld in die gevangenis en zoals uitgebeeld in de figuur van Simeon in het voorgaande hoofdstuk. Maar hetzelfde geldt ook voor heel Israël, ook straks in de toekomst. Het hoort inderdaad bij de Heer zelf thuis, in zijn eigen huis. En in het bijzonder betekent dat natuurlijk ook in zijn eigen land, want het wordt ook zijn huis genoemd, namelijk Palestina, hè? Weet je toch, hè? De profetie spreekt de Heer over mijn huis. En duidt daarmee op Palestina. Zijn land. Maar het heet er echt zijn huis. Maar in het algemeen, het maakt deel uit van zijn huishouding. Israël dus gewoon. Ze komen dan in het huis van Jozef. Dan wordt er verteld dat de broers bang waren. En ze zeggen, ter oorzake van het geld dat in het begin in onze zakken wedergekeerd is, worden wij ingebracht, opdat die ons overrompelen en ons overvallen en ons tot slaven nemen met onze ezelen. Ze zijn bang dat ze daar naar huis gebracht worden als slaven. Dat vind ik ook altijd wel aardig. Want zoiets kennen we trouwens ook uit de geschiedenis van de verloren zoon. Dat is een soort geschiedenis trouwens. Ja? Die naar zijn vader terugkeert en zegt, ik zal uw knecht zijn, uw slaaf zijn. Terwijl hij eigenlijk de zoon was, hè? Maar goed, ze zijn bang dat ze slaven zullen worden. En dat proberen ze dan te doen. Daarom naderde zij tot die man die over het huis van Jozef was. En ze spraken tot hem aan de deur van het huis. En zeiden, wij waren in het begin, dat wil zeggen bij onze eerste reis, gewisselijk afgekomen om spijzen te kopen. Het is nu geschied als wij in de herberg gekomen waren, we onze zakken opendeden. Ziezo was ieders mans geld in de mond van zijn zak, ons geld in zijn gewicht. En we hebben hetzelfde wedergebracht in onze hand. Dat wil zeggen dat ze hier uit zichzelf vertellen hoe het met het geld gegaan is. En in vers 22 zeggen ze dan ook, we hebben ook ander geld in onze hand afgebracht om spijzen te kopen. We weten niet wie ons geld in onze zakken gelegd heeft. En eerlijk gezegd, wat ons opvalt natuurlijk, is dat die jongens zo eerlijk zijn. Hè? Niet dan, het zijn toch andere lui, zou je zeggen, dan die uit Genesis 37. En daar gaat het natuurlijk ook om, hè? Om eerlijkheid en om betrouwbaarheid. Maar goed, ze zijn wel zenuwachtig als je het mij vraagt. Maar niet terecht natuurlijk. En hij zeide, vrede zij u lieden, vreest niet uw God, namelijk de God uw vaders, heeft u een schat in uw zakken gegeven. Uw geld is tot mij gekomen. Dat wil zeggen dat de man tot hen zegt, wie dat geld in jullie zakken gegeven, weet ik niet, dat moet van je God afkomen, want jullie geld is bij mij terechtgekomen. En het is niet helemaal onwaar natuurlijk, want het geld was bij hen terechtgekomen, was betaald in Egypte. Alleen het was er weer in teruggekomen. Daarvan kan hij makkelijk zeggen, dat heeft uw God gedaan. Dat kan allemaal inderdaad. Alleen, het is natuurlijk niet de volledige waarheid. Of juist wel, ik weet niet hoe je dat zeggen moet. Maar er wordt hen dus niks kwalijk genomen. Het is dus allemaal in orde, wordt er gezegd. En bovendien, hij bracht Simeon tot hen uit, zodat ze nu inderdaad verenigd zijn. En daarna kwam ook inderdaad Jozef, want dat staat in vers 25. Toen kwam Jozef om dat brood te eten. Nou goed, en dan gebeurde wat merkwaardigs. Ze kennen hem nog steeds niet, maar Jozef laat al toch een beetje blijken dat hij hen wel kent. En min of meer terecht natuurlijk. Maar wat er staat is dat Ze bogen zich voor hem ter aarde en Jozef zegt dan, vraag dan naar hun welstand, staat er in vers 27. Is het wel met uw vader, de oude, waarvan gij zeidet, leeft hij nog? En ze zeiden, het is wel met uw knecht, onze vader, hij leeft nog. En ze neigden het hoofd en bogen zich neder, weer. En hij hief zijn ogen op en zag Benjamin, zijn broeder, de zoon zijner moeder. Want daar gaat het natuurlijk om, hè. Benjamin was de enige van de broers die ook zoon was van de moeder van Jozef, van Rachel. En dan zegt hij, is dit uw kleinste broeder waarvan gij tot mij zeidet? Daarna zeide hij, mijn zoon, God zij u genadig. Hij herkende Benjamin wellicht ook niet. Ik zal verklaren waarom hij dat nog afzonderlijk vraagt. Dat is heel goed mogelijk. Maar goed, dan staat er, Jozef haastte zich, want zijn ingewand ontstak jegens zijn broeder. Niet dat omdat hij boos werd, natuurlijk, maar precies het tegenovergestelde. Hij zocht te wenen, schitterende uitdrukking als je het mij vraagt. Hij zocht te wenen en hij ging dus in een kamer en daar weende hij. Daarna wies hij zijn aangezicht en kwam uit en bedwong zichzelf en zeide, zet brood op. Dat wil zeggen, Jozef weende over Benjamin, over het weerzien, maar zijn broers wisten daar niks van. Ze gingen buiten hem om. En zo is het nog steeds in de, en ook dan trouwens in de relatie tussen Israël en de Heer. Want, zoals ik al eens eerder gezegd heb, als de Heer aan Israël verschijnt, en andersom, als Israël voor de Heer verschijnt, kennen zij hem niet. Dus wat er uitdrukkelijk staat, ik heb het ook al uitgelegd, hè, wat er gebeurt is dat zij komen tot Jehovah, tot de Heer, zij roepen de naam des Heeren aan, maar als hij dan verschijnt, kennen zij hem niet in zijn ware hoedanigheid. Zij kennen hem namelijk niet als hun broer. Anders gezegd, zij kennen hem niet als Jezus van Nazareth. Zij kennen hem hooguit als hun God. Als hun Here, zoals het heet, als Jehovah dus. Maar niet als de Heer Jezus zoals wij hem kennen. En dat is ook wat natuurlijk uitgebreid beschreven wordt in Zacharia 12, 13, 14. Die drie hoofdstukken eigenlijk. Waar de Heer immers aan Israël verschijnt als ze hem aanroepen. En waar zij hem vragen, wie bent u eigenlijk? Of beter nog, ze vragen hem, hoe komt u eigenlijk aan die littekenen in uw handen enzovoorts. Hè? Dan kennen zij hem niet. En daarna maakt hij zich aan hen bekend. En blijkt dan dat hij natuurlijk niemand anders is dan Jezus van Nazareth. En dat kan hij ook op die wijze aan de littekenen, om zo te zeggen, bewijzen. En dan staat er dat alle geslachten van Israël over hem zullen wenen. Zacharia 12, maar natuurlijk ook in hetzelfde verband overigens in Matthäus 24. Dat zijn de gebeurtenissen aan het einde van en daarmee ook na de 70ste week van Daniël. Dat wil zeggen dat de Heer zich wel, dat de Heer verschijnt aan Israël en anders dat Israël tot de Heer komt, maar ze kennen niet de Heer als hun broeder. En als ze hem dan wel kennen, als hij zich bekendgemaakt heeft, dan bedrijven ze inderdaad rouw over hem als over een enig geboren. Hè? Als over de zoon, inderdaad. Als over een eerstgeborene staat er trouwens, geloof ik. En dat klopt natuurlijk, want dat is hij ook. De eerstgeborene. En in dit geval is Jozef dat vanzelfsprekend. Nou goed. Jozef weende dus en dan staat er dat hij daarna terugkwam. En zij zet brood op, dien maar op dus. Hè. En ze richtte voor hem aan in het bijzonder en voor hen in het bijzonder en voor de Egyptenaren die met hem aten in het bijzonder. Want staat er, de Egyptenaars mogen geen brood eten met de Hebreeën, terwijl ze ook voor de Egyptenaren een gruwel is. En zij aten voor zijn aangezicht, dat betekent natuurlijk in de eerste plaats in zijn aanwezigheid, de eerstgeborene na zijn eerstgeboorte en de jongere na zijn jonkheid. Hier gaat het uiteraard over de volgorde van de leeftijd. En kennelijk was het dan zo dat ze op volgorde van leeftijd aan de tafel gerangschikt werden. Dat is de enige verklaring, bekende verklaring ook trouwens, van dit vers. En dat heeft ook tot gevolg dat ze zich onder elkaar verwonderden. Het blijkt dat Jozef hen kent. Dat moet dan zo zijn, anders kan dit niet. Maar niettemin, zij kennen hem nog steeds niet. En dat is natuurlijk de belangrijkste gedachte. En dan staat hij lang de hun van de gerechten die voor hem waren, maar Benjamins gerecht was 5 maal groter dan de gerechten van hen allen. Wat een belachelijke vertoning was natuurlijk inderdaad. Dan moet je, als je het voorstelt hoe het gaat, en bij het lezen van de geschiedenis moet je je dat voorstellen, want het wordt allemaal zo netjes, zo duidelijk beschreven, meeslepend om zo te zeggen. Als je dat voorstelt moet je erom lachen, want een 5-dubbele portie voor Benjamin lijkt me wel wat erg veel voor de jongste. Misschien moest hij er nog van groeien.
Ja,
ja, maar het is natuurlijk, kijk, ook een maaltijd is in de eerste plaats een ritueel, dat is hier natuurlijk ook zo. En ik heb geleerd vroeger thuis van mijn moeder dat ik altijd mijn bordje moest leeg eten. Achteraf heeft het me erg veel moeite gekost te leren dat ook in een deftig gezelschap het helemaal niet noodzakelijk is om je bordje leeg te eten. En er zijn er zelfs die beweren dat het helemaal niet mag, je bordje leeg eten. En dan maakt het niet meer uit of je 5-dubbele portie hebt, hè? Nou goed, toch? Ja, ja. Nou ja, dat is een kwestie van verschil van cultuur, zullen we dan maar zeggen. Maar de 5-dubbele portie lijkt me duidelijk. De 5 kennen we al lang. 5 staat immers voor geestelijke zegeningen. Voor zegeningen die van boven komen. Zegeningen die niet van nature verworven kunnen worden. Daar staat de 5 voor en het wordt hier gegeven aan Benjamin. Zodat bij deze ontmoeting en deze verzameling van de broers de nadruk komt te liggen op Benjamin. Daar gaat het maar om. En dat is omdat al deze gebeurtenissen rechtstreeks verband houden met de typologische betekenis van Benjamin. Namelijk, het staat voor de bekering van Israël straks in de toekomst. En vandaar dan ook dat het de jongste zoon was. Het is wat uiteindelijk zal verschijnen.
En vijfmaal, ja.
Inderdaad. Het gaat dus inderdaad over de zegeningen die in de toekomst aan Benjamin zouden gegeven worden. Het neemt echter niet weg voor de goede orde en om het moeilijk te maken dat Benjamin nogmaals ook in onze dagen een beeld is van de gemeente. Net zo goed. Hè? Maar als je het smal neemt, dan komt het erop neer dat Benjamin in bijzonder staat voor het gelovige overblijven van Israël straks in de wederkomst van Christus. En alles wat dan Israël heet, wordt dan voorgesteld door de figuur en door de naam van Benjamin. Vandaar dat Benjamin ook vertaald wordt met de zoon van mijn laatste dagen, de laatste zoon, maar daarmee ook de definitieve. En vandaar dat er zo zuinig op geweest, dat men er zo zuinig op was. En vandaar dan ook, maar dat is het volgende hoofdstuk weer, vandaar dan ook dat inderdaad Juda garant staat voor Benjamin. Dat betekent zo ongeveer dit, dat inderdaad de aanwezigheid van het Joodse volk noodzakelijk is om straks een gelovig overblijver uit Israël te doen voortkomen. Of nog anders gezegd, als er straks een gelovig overblijfsel is, komt dat primair voort uit de 2 stammen, en dus uit Juda, hè? Uit de 2 stammen van Israël. En daarom is er ook nog steeds tot in onze dagen dat Joodse volk, niet alleen dat natuurlijk, er zijn 12 stammen, maar het begint bij Juda. En wat eruit voorkomt, wordt voorgesteld door de naam van Benjamin. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer. Veel bedanken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor die grote rijkdom die we in u gevonden hebben. Dat wij reeds nu, in deze dagen van het verborgen koninkrijk, getrokken worden door uw genade uit deze tegenwoordige wereld. En dat u ons een erfenis hebt gegeven in de hemel zelf. We danken u dat wij mogen behoren, niet op grond van afstamming, maar op grond van geloof en uw genade, tot die gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven, die hemelsburgerschap heeft ontvangen. We danken u dan ook dat we mogen delen in de heerlijkheid van Christus, waarvan wij ook uit uw woord mogen leren. We danken u dat we mogen beseffen dat we verbonden zijn met de levende Christus, een deel uitmaken van zijn lichaam, en dat wij een hemelse toekomst hebben, een hemelse bestemming, en dat zelfs nu al wij betrokken zijn bij de hemelse zaken, bij verborgen dingen. We danken u, Vader, voor het voorrecht dat we ons mogen verdiepen in uw woord. En ook deze oude geschiedenissen mogen openen en bestuderen. En mogen zien hoe ze in wezen al een voorafschaduwing zijn, een projectie zijn van dat wat later tot stand zou komen, met name ook in onze dagen. We danken u dat we de eenheid van uw woord mogen leren zien en verstaan. We mogen begrijpen dat deze vele woorden en geschiedenissen tezamen uw woord vormen, waarin u uzelf en uw werk aan ons hebt willen bekendmaken.
We danken u ook dat we ons daaraan vast mogen houden. In de wetenschap dat uw woord eeuwig is en dat het niet vergaat. Zodat ook wij, wanneer we verbonden zijn met dat woord, daarin eeuwig leven ontvangen. En ons verbonden mogen weten met onze levende heiland. We danken u daarom, Vader, dat we ook zo vanavond bij elkaar mochten zijn. En hebben ook de vrijmoedigheid om onszelf bij u aan te bevelen. We vragen u, Vader, wees u ons nabij ook in de dagen die voor ons liggen. Wilt u onze ogen gericht houden op u. En ons bewaren voor de wereld, voor de boze, zoals uw woord dat zegt. Opdat we inderdaad als kinderen des lichts zouden wandelen. Amen.